Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
István Rogozi is dus benoemd in Kisvác op een 48 kilometer ten noorden van Boedapest met de opdracht een kerk te bouwen en een nieuwe parochie op te richten. Hij nam al zijn weeskinderen, zijn Arend jongskens mee uit Boedapest, samen met zijn trouwe medewerksters, Kismama of moedertje genaamd, en een andere medewerkster genaamd Mami. En samen met zijn weeskinderen en de vele vrijwilligers al daar, slaagt hij erin een mooie kapelkerk te bouwen. De Russen, binnengevallen aanvang 1945, tonen bij aanvang nog wat begrip en respect voor zijn werk. Onmiddellijk daarna startte hij de bouw van een weeshuis op het Rakotsiplein. Maar ondertussen stromen er weeskinderen bij of gaat hij er zelf gaan bezoeken in de hoofdstad en komt terug met 16 nieuwe weeskinderen. Maar de goddelijke voorzienigheid is ook, als het ware, duchtig aan het werk. Na een smeekbede in de kapel om eten stopte een grote vrachtwagen en later een ganse trein met materialen en eten uit België. Onder andere was er in Vlaanderen in 1947 in de kleine Zondagsvriend een reeks verschenen van 3 artikels over priester Stefaan, waarbij de lezers een omhaling hielden. Stefaan bedankte Vlaanderen in een brief in de Gazet van Antwerpen op 31 mei. Zo was ook op 1 mei een artikel over hem verschenen in de Osservatore Romano, waarbij hij zelfs vergeleken werd met Don Bosco. Maar stilaan, beetje bij beetje, beginnen de Russische autoriteiten allerlei stokken in de wielen te steken. Verschillende ministeries kwamen al op controle en begonnen van alles af te keuren.
Op een namiddag kwam ook onze bisschop ons bezoeken. Hij kon zijn ogen niet geloven hoe mooi het allemaal geworden was. Met hoeveel zijn jullie nu? Ik kan ze niet tellen. Ik weet het ook niet, monseigneur, want elke dag komen er nieuwe bij. Sinds een kerkelijk weekblad over ons geschreven heeft, er zijn vele pastoors en leerkrachten ons komen bezoeken. Tot nu toe heb ik geen enkel kind geweigerd. Het hart van al die kleine heeft nood aan wat liefde. Hoe zou ik ze kunnen wegsturen? Het moeten er nu wel zo rond de 200 zijn. Gelukkig dat ik enkele flinke helpsters heb. Goed, goed, maar sommigen beweren dat je te veel kinderen opneemt. En zijt u het met hen eens, monseigneur? Nee, eerwaarde. Aan de kanunniken heb ik gevraagd om ook iets te doen. Ik heb over uw werk verteld en hen de boodschap gegeven. Ga en doe gij evenzo. En ik ga ook mijn deel doen. Naast de kathedraal staat een mooi gebouw dat eertijds als bibliotheek gebruikt werd. Tijdens de oorlog werd het van de meubels beroofd en nu staat het leeg. Jullie kunnen het gerust bezitten. Ik kon nauwelijks mijn vreugde en dankbaarheid uitdrukken, want dit was een grote hulp voor ons. Het gebouw was centraal gelegen, bevatte grote zalen en lag heel dicht bij het gymnasium en andere scholen. Dit zouden we voortaan als dagverblijf gebruiken. Het werd het middelpunt van het leven van de Arendsjongskes. Deze werden nu al door iedereen de Sassies genoemd. Mijzelf hadden ze uitgeroepen tot koning van het Arendsnest. Onze groet was Pax Christi, de vrede van Christus die we elkaar dagelijks toewensten. Eigenlijk bouwde ik de hele groep zo wat uit als een jeugdbeweging. We hadden onze eigen Sassiewet en eed van trouw. Beslissingen werden samengenomen en als dit moeilijk bleek, was er een stemming. Ik verdeelde de Sassies in groepen van 10. Aan het hoofd van iedere groep werd een oudere jongen of meisje als verantwoordelijke aangeduid. En deze groepen werden nesten genoemd. Ieder nest had zijn eigen naam, zijn eigen kenteken en een deel van de muur dat ze zelf mochten versieren. De nestleiders werden mijn raadgevers en vermits er anders geen bewaking was bij ons, paste de een op de ander voor orde en netheid in het huis. Want naast de Sassies had ik ook nog de zorg voor de kerkgemeenschap. Missen, ziekenbezoek, huwelijken, begrafenissen, doopplechtigheden. Dikwijls moest ik naar Budapest en gezien de slechte en onzekere verbinding deed ik die reis per fiets. Op een dag tijdens een namiddagwandeling keek de bisschop door een open venster in de studiezaal en was hoogst verbaasd over de stilte waarin de kinderen werkten. Hij wachtte een ogenblik en stak dan vooraan de deur open. Pax Christi, riepen de kinderen en stonden recht. Waar is Atja, kinderen? Hij is naar Budapest, monseigneur, zei Alex heel ernstig. En wanneer komt hij terug? Vroeg de bisschop verbaasd. Hij zal zeker terug zijn voor het lof. Mijn geluk wensen dat jullie zo ernstig aan het studeren zijn. Ja, zie je, monseigneur, we zijn dikwijls alleen. We moeten het wel ernstig doen, anders komt er niets van terecht. Te 5 uur mogen de kleintjes gaan spelen en de grote gaan dan werken. Dan kwam de zomer en het einde van het schooljaar. Op een mooie dag liep ik bij de bisschop binnen met een aktetas vol papieren. Wat sleep jij daarmee, eerwaarde? 40 uitslagen, monseigneur. Aanvragen voor middelbare studies in het gymnasium. De bisschop bekeek me even argwanend en begon de getuigschriften te doorbladeren. Ach, jongen, het is maar zwakjes. Ik geloof niet dat ze ergens aanvaard zullen worden. Precies daarvoor kom ik bij u, monseigneur. Als u ten beste spreekt voor deze Sassies, worden ze zeker opgenomen. Goed, ik ga het beproeven, maar ik beloof niks. Het gymnasium van de paters Piaristen ligt dicht bij het bisdom. De directeur van het gymnasium ontving ons vriendelijk, maar als hij de getuigschriften doorkeek, schudde hij meewarig het hoofd. Heer directeur, zei ik, dit zijn allemaal weeskinderen die niet alleen te studeren hebben, maar die ook moeten werken. We bouwden reeds samen een kapel en een huis. Alles moeten ze zelf doen, inkopen, koken, wassen en het huis net houden. En daarbij zijn ze iedere dag in de heilige mis en het lof. Ik zag wel dat mijn argumenten niet zwaar wogen. De directeur zat ernstig te kijken naar de getuigschriften. Wel, Ik zal er enkele de beste uitpikken. Alle 40 of geen enkele? Kijk, beste pater-directeur, ik weet dat de patroon van uw school, Sint-Joseph Calasanzius, als hoofddoel stelde arme, verlaten kinderen op te nemen om ze in de christelijke geest op te voeden. Ik ben Rigozzi Atia en dit zijn wezen. Ik sta voor hen in. Ze zullen hun man staan, indien het nodig is, zal ik me persoonlijk met hen bezighouden. De directeur had geen opwerpingen meer. Zijn strakheid was helemaal weg en hij zei glimlachend: ik hoop dat dit laatste niet nodig zal zijn. Ik zal de sassies aan de speciale aandacht van onze leraars aanbevelen. Er viel een steen van mijn hart. Een andere zorg was dat men ook weesmeisjes bracht, soms samen met hun broertje. Ik kon ze toch niet weigeren. Eerst bracht ik ze onder in een huisje op Rakocciplein, maar weldra bleek dit ook te klein. Mijn goede bisschop Peteri loste dit probleem op. Zie Istvaan, naast de bibliotheek die ik jullie gaf, staat een langwerpig gebouw. Het is bestemd voor het kapittel, maar daar woont alleen een oude priester en hij gebruikt maar één kamer. Voor zijn maaltijden komt hij altijd bij ons. Ik zal hem vragen of de meisjes de vrije kamers mogen bezetten. Er moeten natuurlijk wel wat veranderingen aangebracht worden, maar dat kan je zelf genoeg oplossen. De grote keuken werd omgebouwd tot badkamer. Er was ook een grote tuin en vroeger moet daaraan een hoeve verbonden zijn geweest, want er was ook een varkenstal. En dit bracht me op de idee om zelf ook varkens te kweken. Want etensafval en maïs konden we genoeg krijgen. We kochten een zeug met 10 biggen. Iedere morgen brachten 4 jongens de spoeling vooraleer ze naar school gingen. Er woonde in Vaats een kleinhandelaar, Fodor Batsi, die vanaf het begin met belangstelling de groei van ons arendsnest gevolgd had. Hij had vele jaren in Amerika gewoond en dankzij zijn vroegere relaties daar kon hij in verschillende Amerikaanse kranten over de arendjongskes schrijven. Het resultaat was machtig. We kregen uit Amerika de ene zending na de andere. Op een dag kwam Fodor Batsi ons melden dat de Amerikaanse ambassadeur ons zou komen bezoeken. En vlug leerden we het Amerikaanse volkslied aan. Toen de ambassadeur met zijn vrouw in een luxe wagen aankwam en door Hongaarse kinderen zijn volkslied hoorde zingen, was hij in de wolken en beloofde een actie om ons doorlopend hulp te verzekeren. En zo kregen we regelmatig zakken, melkpoeder, grote dozen kaas en jam. Het kwam goed van pas in onze bevoorrading. Ons aantal had nu de 200 bereikt. De laatste weken van de zomervakantie kregen de arendjongskes als beloning voor al hun werken een uitstap naar het Balatonmeer. Een heer die met ons op de trein zat, zag dat sommige van de kinderen een arm of been in verband droegen en hij vroeg op de man af van welk front ze kwamen. Van het Sassi-front, antwoordde ik hem. En ik gaf er ook wat uitleg bij. Hij stelde zich voor als een van de geneesheren van het asiel en vond dat de kinderen zich heel voornaam gedroegen tijdens de reis. Atja, zou u bereid zijn om enkele weeskinderen van het asiel op te nemen ook? Dat spreekt vanzelf. Zend u ze maar. Toen vermoedde ik nog niet hoeveel zorg deze asielkinderen ons zouden bezorgen. Zij hadden luizen en ziekten mee. Ik moest veel met hen bezig zijn, want ze hadden het moeilijk om zich aan te passen. Er waren ongedoopten onder hen en enkele wisten zelfs niet tot welke godsdienst ze behoorden. Men bracht ons ook twee broertjes, Joodse weeskinderen, wier ouders in een Duits dodenkamp verdwenen waren. Op een dag kwamen ze met de vraag of ze ook mochten communiceren. Ik antwoordde dat het niet zo eenvoudig was. Eerst hadden ze een voorbereiding nodig en een opleiding in het katholieke geloof, en dan moesten ze gedoopt worden. Daar waren ze geestdriftig toe bereid. Twee leerlingen van het gymnasium hielden zich met hen bezig. Dit verliep zo vlot dat ik ze op 8 december kon dopen. Alex en Laatsi aanvaarden het peterschap. Dezelfde dag deden ze hun eerste communie en het werd een groot feest in het Arendsnest. Op donderdagavond hield ik altijd een uur aanbidding met de oudste sassies die dit wilden. Maar weldra kwamen ook kleinere zich bij ons voegen. Ofschoon de bescherming van België me door de ambassadeur verzekerd was, voelde ik toch dat de dreiging van staatsovername in de lucht hing. En toch werden we genoopt nog uit te breiden, want ons aantal groeide steeds maar aan. Door toedoen van de bisschop konden we een zaal van het oude archief tot een persoonlijke kapel omvormen. En bij de inwijding zei monseigneur Peteri dat hij het merkwaardig vond dat hij hier een nieuwe kapel kon inwijden, terwijl overal scholen, inrichtingen en kapellen in beslag genomen werden door de communistische overheid. Al die geruchten ten spijt droomde ik ervan een nieuw weeshuis te bouwen met verdiepingen. Een vriend architect tekende een plan en de hoofdarchitect van de stad keurde het goed. Omdat ik besloten was niet te wijken voor de overheid en tot de tegenaanval over zou gaan, maakte ik me overal bekend en zei dat we een nieuw, modern weeshuis zouden bouwen. De bisschop bekeek de plannen glimlachend. Mooi, mooi hoor, maar waar ga je het geld vandaan halen? Het is een gewaagde onderneming. Ik vraag alleen uw zegen, monseigneur, en uw toelating om naar België te reizen. Daar kan ik in enkele dagen het nodige geld bijeen krijgen. Ja, dat is in orde, eerwaarde. Dat God je zegene en dat je opzet mogen slagen. Het was de 10 maart 1948. En we begonnen aanstonds een noveen tot Sint-Jozef. Die was nog niet uit, of ik ontving reeds mijn reispas en het vliegtuigticket uit België.
Ondertussen was de tekst van zijn laatste wedervaren binnengesmokkeld in Vlaanderen via een bekende uit Brussel, gehuwd met een Hongaarse, en die op bezoek waren in Boedapest. Het werd vertaald door de Hongaarse broeder Emmerik. Deze was als kind, zoals Stefan bij Deken Vervake, aangenomen geweest door het gezin Gesquière en ingetreden in Vlaanderen bij de pater Saverianum. Hij was dus een pleegbroeder van priester Arnold Gesquière, stichter en secretaris van het werk der Arendjongskens om vanuit Vlaanderen Istvan te ondersteunen. tussen haakjes, priester Arnold overleed in 1969 en werd opgevolgd door wijlen priester Frans Willepit. We komen daarop terug. Het werd het boek Mijn Arend Jongskes dat met kerstdag 1948 verscheen op 10.000 exemplaren. En zo doorkruiste István enkele dagen in maart 1948 Vlaanderen. Hij preekte er in kerken, gaf voordrachten in scholen en instellingen, zoals voor studenten in Kortrijk, waar overal heel veel volk op afkwam en hem edelmoedig steunde. Zo ook bezocht hij zijn geliefde bedevaartsoord van Banneux. Begin mei stond hij terug bij zijn bisschop in Vaats en kon hem duizenden dollars voorleggen en zonder aarzelen werden de grote bouwprojecten terstond ingezet met de bestelling van de bouwmaterialen. Ondertussen, kort na zijn terugkomst, kregen István en de weeskinderen bezoek van priester Arnold Gesquière. Maar er kwamen nog andere pakketten toe per trein, maar ook dreigende onweerswolken.
De Arend Jongskes hadden het heel zwaar om alles over te laden en met wagens naar het Rakötsiplein te brengen. Het werd een onoverzienbare hoop. Daar hadden de kinderen een wolvenhonger van en goddank kwamen er vele voedselpakketten toe uit Amerika, Zwitserland en Denemarken. We kregen ook een splinternieuwe keukeninstallatie met grote aluminiumpotten, braadpannen en ketels. Wat is de voorzienigheid toch wonderbaar. We waren juist een grote kuil aan het graven om er het kalk in te bewaren. Ik stond zelf op de bodem van de kuil, bezig de harde steenbrokken met een houweel los te kappen, toen plots een arendjongske naar beneden riep: "Daar komt een zwarte auto aangereden." "Het zal wel weer een commissie zijn." "Laat ze maar naar hier komen," zei ik, maar ik voelde wel nattigheid. Ik hoefde niet lang te wachten. 5 mannen loerden gewichtig in de kuil. "We zouden de directeur willen spreken." "Die ben ik," en ik leunde even op mijn houweel. "Zoals jullie zien zijn we druk bezig met belangrijke werken. Waarmee kan ik jullie van dienst zijn?" Een kleine man met bril en aktetas riep indrukwekkend naar beneden: "Het gaat over de overname van het weeshuis door de staat. Met andere woorden, u ondertekent een verklaring en alles blijft zoals voorheen. Als directeur krijgt u een staatswedde en ook hulp voor de kinderen." "En wat zal daarvoor de prijs zijn?" riep ik uit de kuil terug. "Een beetje verandering in het opvoedingssysteem. De staat zendt enkele pedagogen om u te helpen. Nou, we bespreken dit als u uit de kuil naar boven komt." "Ik heb niets te bespreken. Gaan jullie naar bisschop Petteri om te onderhandelen. Ik doe wat hij me voorschrijft." Een van hen riep verbolgen: "Met die bisschop hebben we niets te maken." Ze beraadslaagden een wijle en verlieten de plaats zonder een groet. In mijn diepe kuil steeg als een snik het wee en het verlangen van de psalmist uit mijn hart, de profundis. "Uit de diepten roep ik tot u, Heer. Heer, luister naar mijn klagen." Ik voelde het als een steek in mijn hart. Mijn arendjongskes werden ernstig bedreigd. Langzaam klom ik naar boven, greep mijn fiets en reed naar de bisschop. Ik vond hem in zijn kapel. Hij was van het bezoek gespaard gebleven. "Je hebt goed gehandeld, eerwaarde. We moeten bidden." Ook de sassies baden. Er was altijd iemand van in de kapel en hun kindergebed gaf me moed. Op een dag viel ik in onmacht door uitputting en zenuwachtigheid. Ze brachten me naar bed en liepen om een dokter die me naar het hospitaal wilde brengen, omdat er iets niet in orde bleek met mijn hart. Ik voelde me wel heel zwak, maar ik kon hier onmogelijk gemist worden. Dan minstens 2 weken rust, zei de dokter. Ik wist wel dat ook daarvan niets in huis zou komen. De dokter schreef medicamenten voor en sprak er van een specialist uit Budapest te laten komen. Doet u geen moeite, dokter. Mijn beste dokter is onze lieve Heer. En als hij me nog nodig heeft, zal hij me genezen. De verknochtheid van de jongeren was ontroerend. Om beurten gingen ze naar de kapel bidden voor mij. In huis kon men een muis horen lopen. Ik had een lange rustige slaap en voelde me volgende morgen weer heel fris.
Ik werd christelijk opvoeden en ze hebben mij beloofd dat ik zal zeer goed betaald worden en mag directeur zijn van mijn gestichten, maar dat ik moet volgens hun ideologie de kinderen opvoeden. En natuurlijk, dat kan onmogelijk aanvaarden. Dat was helemaal tegen mijn priester zijn en priesteropvatting.